Geliefde vrienden, deze avond zou ik u wat fragmenten willen vertellen uit het leven van twee oude kinderen Gods. Twee leesbare brieven van Christus die wij van dichtbij gekend hebben en met wie wij een bijzondere band gehad hebben, een band die de Heere gelegd heeft en die blijft tot in der eeuwigheid. De leiding die de Heere met deze mensen gehouden heeft, strekt niet tot eer van hen, maar tot eer van de koning der kerk, in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. En we zullen trachten wat voorvallen uit hun leven te verhalen, om eens iets meer te vertellen dan al dat objectivisme waarmee we in onze dagen doorgaans overspoeld worden. Ik heb eens een leraar horen zeggen dat we in onze dagen te veel dogmatiseren. En daar bedoelde hij mee dat er te veel gezegd wordt hoe het is, maar te weinig getuigd wordt hoe het gaat. In die opvatting val ik van harte bij, want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En met de grond van het weldoen bedoel ik het welbehagen des Heren dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat, ook in het leven van zijn kinderen. Vroeger had je de gezelschappen waarop het oude volk vergaderde en sprak over God en goddelijke zaken. Ik kan nog herinneren dat ik als kind werd meegenomen naar de gezelschappen waarop het geestelijke leven hoofdzakelijk aan de orde kwam. En daar hoorde ik wel eens de vrome tent weergalmen. Meestal ging het over de heerlijkheid van Christus, zijn staten en ambten en de toekomst van de levende kerk. Daar waren de gekenden des Heren. Als baby ben ik ooit eens een lange tijd verzorgd door een van die gekenden des Heren, maar als ze geweten had welk een groot beest er uit die baby zou groeien, dan zou ze me wel naar het politiebureau hebben gebracht. Ze is inmiddels afgereisd naar Immanuels land. Waar zijn toch die gezelschappen van weleer? Gods volk leeft in deze bedeling als vreemdelingen in de verstrooiing. Het oude volk is zo langzamerhand uitgestorven en daarmee is ook de talen Kanaans en de bevinding daarvan aan het verdwijnen. Objectivisme en horizontalisme is er voor in de plaats gekomen. Ik zeg niet dat de Heere zijn volk niet meer heeft, oh nee. Ook ben ik geen lid van de stichting Het Omgekeerd Remonstrantisme, dat beweert dat God geen mensen meer bekeert. Maar de geoefende, de vaders in de genade en de moeders in Israël zijn aan het uitsterven. Hier en daar zitten er nog enkele. Ze leven als vreemdelingen in de verstrooiing. En buiten de lege plaats en door bijna niemand verstaan. En nou heb ik het over de gevestigde kerk in het Westen, in de westerse wereld. Er blijft een wezenkerk over. De Heere zal zijn erfdeel echter nooit verlaten, want Christus heeft tot de zijnen gezegd, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En we hebben de laatste der Mohikanen in Nederland achtergelaten. Waarom de laatste der Mohikanen? Dat was een stam van Indianen die in Noord-Amerika is uitgemoord tijdens de Civil War. Tante Lene noemden we dan de laatste der Mohikanen in geestelijk opzicht. Ze is getrouwd geweest met ome Jan, en die 10 jaar jonger was dan zij. Het was geen directe familie van ons, maar zo werden ze door iedereen genoemd. Tante Lena en ome Jan. Over die twee mensen gaat het in dit verhaal. Geestelijk hebben we elkander in onze oudste broeder leren kennen, en die nu uit God geboren zijn, overleven zichzelf. Tante Lene heeft ome Jan ook in natuurlijk opzicht overleefd. Ome Jan is alweer ruim 10 jaar geleden overleden. En ik zal wat fragmenten uit het leven van deze twee kinderen Gods doorgeven. Tante Lene, hoewel er niet bij opgevoed, is op jonge leeftijd tot bekering gekomen. En de waarachtige bekering is geen misschientje, daar ben je bij hoor. God doet geen half werk. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, zei ze dikwijls. En weet u wat ze ook zei? Ik heb nooit de eerste liefde verlaten. Nou, dat is al een preek op zich. Nooit de eerste liefde verlaten, wat een genade. Wie van Gods kinderen kan het dan nazeggen? Toch moet ik dit enigszins relativeren. Tante Lene heeft haar ganse leven in een beschermde sfeer verkeerd En ze leefde in zekere zin ascetisch. Ze heeft nooit direct blootgestaan aan wereldse verzoekingen. Dat maakt wel enig verschil. Toch had ze veel zelfkennis. En dikwijls zei ze, wij bedoelen God niet, God bedoelt zichzelf. God heeft belang in onze zaligheid. Wij niet. En zo is het ook. Ons belang komt meestal niet verder dan eigen belang, ook na ontvangen genade. Of het moet zijn dat we door de geest van Pinksteren niet meer ons belang op het oog hebben, maar Gods belang, want het gaat God om God. En dat is ook gebleken in het gezin waarvan tante Lene deel uitmaakte. Tante Lene vertelt, ik had een zus en twee broers. Eén ervan was een dronkelap en die heeft me veel tranen gekost. Maar ook hij is later tot bekering gekomen. De zonden staan God niet in de weg, want daar is een algenoegzaam offer voor. God bekeert geen vrome mensen, zei ze, maar enkel mensen die rijp zijn voor de hel. Als de Heere met een mens komt af te handelen, dan denkt hij dat hij het op zijn ondergang gemunt heeft. Maar dat is enkel liefde van God. Want hij kan alleen zijn liefde kwijt aan een zwarte bruid. Tante Lene vervolgt, ik had een lieve moeder die zich dikwijls leeggeweend heeft omdat de drie van haar kinderen al jong bekeerd waren. Terwijl zij er zelf nog buiten stond. Oh, dan kon ze zo erbarmelijk wenen. Ik mocht echter geloven dat God ze nemen zou en het is gebeurd hoor. Ja, zo sprak tante Lena. Tante Lena is op een bijzondere manier aan ome Jan gekomen, zo heeft ze me eens verteld. God wees Jan aan als mijn toekomstige man. Maar ik moest niks van hem hebben. Ik was het niet met de Heere eens. Ik kreeg een grote bult op mijn rug van de vijandschap. God liet zijn ongenoegen blijken en zou me tegengekomen zijn als ik Jan niet als mijn toekomstige man zou aanvaarden. En toen heb ik mogen bukken en buigen. En de Heere belooft met Jan te zullen trouwen. Maar er waren nog andere kapers op de kust. Ik had mededingsters die het om Jan te doen waren. Ik kon mijn zaak echter aan de Heere kwijt. Onder een preek over Salomo's rechtspraak aangaande dat kind en die twee vrouwen werd dat kind mij toegewezen. En dat kind was Jan. Tante Lena was 40 jaar toen ze met ome Jan in het huwelijk trad. Ruim 51 jaar zijn ze getrouwd geweest. Ook ome Jan kon echt ongekunsteld uit zijn leven vertellen. Hij vertelde, mijn moeder pleegde zelfmoord en mijn vader zat mij dikwijls met een mes achterna. Dominee Bogaert, predikant van hervormd lokaal uit Sliedrecht, heeft me destijds in huis gehaald met de bede. Heere, mag ik de last van het jongetje dragen? Ja. Dominee Bogaert had de breuk van Nederlands kerk ingeleefd en kon zich daarom niet van de kerk der vaderen afscheiden. Hij heeft vele jaren met veel vrucht in een houten gebouw gepreekt. En toen er eens 3 weken geen mensen meer bekeerd werden, deed dominee Bogaert zijn kerkje op slot en liep dan het gangpad heen en weer, roepende tot de Heere wat de oorzaak toch was dat de bekering onder het kerkvolk uitbleef. En toen wees God hem aan als de schuldige. O, waar wordt het nog gevonden? Toen mocht dominee Bogaert onder God komen. En diezelfde nacht liet dominee Bogaert het slot van zijn huisdeur en zei tot zijn vrouw, vrouw, de Heere is weergekeerd. En diezelfde nacht kwamen er een paar gemeenteleden bij Bogaert een huis vertellen wat de Heere aan hun ziel gedaan had. Op een andere keer vertelt ome Jan, tijdens een winterse bijbellezing was er iets niet in orde met de kolenkachel in de kerk. Er ontstond koolmonoxide. En de kerk was tot de nok gevuld met mensen en al die mensen vielen de een naar de ander flauw op de grond. Sommigen werden helemaal blauw. Er moesten wel 25 taxis aan te pas komen om al die mensen naar het ziekenhuis af te voeren. Nou, als dat vandaag in onze dagen zou gebeuren, dan zou er van een geestelijke opwekking sprake kunnen zijn. Op een andere keer vertelde ome Jan, toen de kerk pas gebouwd was, lag er nog geen verharde vloer in. Maar dominee Bogaert wilde toch alvast een dienst beleggen. En al de stoelen die stonden op een zachte ondergrond. En toen de kerkdienst afgelopen was, waren de meeste stoelen tot de zitting in de grond gezakt. Ja, met die, je kon ook wel eens lachen met die oudjes. Vooral met tante Lena. Die kon soms aanstekelijk droog, soms ook ouderwets grof uit de hoek komen. Kon wat dat betreft wel een zus van je zijn, zegt mevrouw wel eens tegen mij. Beide oudjes hadden niets van gemaakte vroomheid. En de band is altijd gebleven. Jaren achterheen. En weet u wat deze oudjes wel hadden? De liefde. De ware liefde. Geen sentiment, geen overgevoeligheid. Nou, de ware liefde. En de liefde is een vrucht des geestes. De liefde is versmolten met de waarheid, met de zuivere waarheid. Ja, en dan zingt elk vogeltje uit Gods kooi zoals het gebekt is. Natuurlijk niet zoals de mens het van nature graag wil horen, maar naar de zin en mening des geestes. En die mening gaat meestal dwars tegen de generale kerkopinie in. Ach, we geven het liever alle mensen dan God tegen, zei tante Lene vaak. Liever alle boeken tegen dan het boek der boeken tegen. Tante Lena had ook maling aan het feit hoe iemand over haar geestelijke staat dacht. Als ze door bepaalde farizeeërs in twijfel getrokken werd, zei ze dikwijls, dat laat me Siberisch koud. Weet God van ons af, dat telt. Maar weet u wat ze ook zei? Als er nooit een band uit God valt met Gods ware kinderen, dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Onder de bevindelijke waarheid van dominee Bogaerts zat er veel van Gods kinderen, maar er was ook kaf onder de koren. En dat kwam wel eens openbaar. Er was eens een vrouw die altijd haar benauwdheden in de consistorie kwam vertellen. Nou, dominee Bogaerts gaf daar niet zoveel voor. En onder die preek viel het mens flauw en rolde vanuit haar bank in het gangpad van de kerk om haar verhaal kracht bij te zetten, achteraf bekeken. Maar dominee Bogaerts stopte met preken en zei tegen een van zijn ouderlingen, Kees, haal eens een emmertje water en gooi het maar over haar hoofd, dan zal ze wel bijkomen. Het flauwgevallen mens was altijd pronkerig met haar mooie muts. En toen die ouderling met het water kwam toesnellen, sprong zij ineens op haar benen en riep uit, stop, stop, kijk uit voor mijn mooie muts. Ja, zo werd schijn nog wel eens ontmaskerd. In onze dagen hoeft schijn niet meer flauw te vallen, want schijn valt in het geheel niet meer op. Tussen al dat nabijkomend christendom. Een andere vrouw uit de gemeente van dominee Bogaerts, een bekeerde vrouw, had altijd de eigenaardigheid om publiekelijk halleluja uit te roepen als dominee Bogaerts eens bij God vandaan mocht preken. En dominee Bogaerts vond dat echter zo storend dat hij het mens een wollen deken beloofde als hij niet meer halleluja zou roepen in de kerk. Wel, de zondag erop mocht dominee Bogaerts weer bij God vandaan preken, stond die vrouw plotseling op van haar zitplaats en riep luidkeels, deken of geen deken, halleluja. Ja, op een avond zat ome Jan weer eens in zijn praatstoel en vertelde het volgende. In Sliedrecht noemden ze dominee Bogaerts het slikdomineetje. Want dominee Bogaerts ging er wel eens met de handkar op uit om wat teerkost bij te verdienen. Niet omdat hij het zo heel arm had, maar om het brood uit zijn mond te sparen en het de armen te geven. Nou, waar zijn die dominees in onze dagen? De wegen en dijken waren nog niet geasfalteerd in die dagen, maar onverhard en behoorlijk slikkerig als het geregend had. En als de dominee dan terugkwam van zijn handelsreis, dan zat hij meestal tot zijn knieën onder de modder. En vandaar de scheldnaam het slikdomineetje. Er was zelfs een hoogstaand gekende man die zich voor gerechtvaardigd uitgaf. En die dominee Bogaerts, als hij hem op straat passeerde, verachtelijk op zijn jas spuwde. Dan zei die man, zo smerig, vies, vuil slikdomineetje, ben je er weer? En dan spoog hij hem op zijn jas. En als wij dan ons afgrijzen daarover lieten blijken, zei ome Jan, och jongen, dat hebben ze de Heere Jezus ook gedaan. Ja. Ome Jan vertelt verder. Ik heb eens een les gehad van de dominee, jongen. Die zal ik nooit meer vergeten. Ik stond toen nog voor de zaken En ik dacht in mijn eigen waan over heel wat geestelijke vermogens te beschikken. Ik liep op een dag met mijn handkar met wat spullen te venten. Maar op een gegeven moment kon ik bijna niet meer door de slik heen komen. Het had al een paar dagen geregend en de dijk was één modderpoel. Dan zie ik in de verte iemand met een zwart pak aankomen. Het bleek de dominee te zijn, die net ergens een huisbezoek had afgelegd. Hij vroeg al van een afstand, loop je te Tobbejaan? Ik zei, ja dominee, er is bijna geen doorkomen aan. Maar waar is dan de reis heen, Jan? Ik zei de dominee waar mijn reis heen was en zonder verder wat te zeggen greep de dominee het voortouw van de kar, sloeg het over zijn schouder en ging aan het trekken. Ik zei, dominee, uw ambtskleding zal helemaal onder de modder komen. Maar de dominee zei niets en bleef trekken net zolang totdat we onze bestemming bereikt hadden. Ik schaamde me wild voor al die mensen, want de dominee zat tot zijn schouders onder de modder. Hij sloeg geen acht op al die verbaasde blikken, maar zei toen heel ernstig tegen mij, Jan, dit heb ik voor je kunnen doen, maar het andere moet God doen. En met dat andere bedoelde hij de redding van mijn ziel. Mijn ziel was toen nog niet gered. Dominee Bogert legde pas de handen op het werk Gods in je, als je de rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie had beleefd. De dominee was bang voor gemene werkingen des geestes. En hoewel dominee Bogert leven voor de rechtvaardigmaking leerde, dat is onbijbels, alle werkingen buiten de zaligmakende kennis van Christus behoren tot de algemene werkingen des geestes en zijn niet zaligmakend, gaf hij zielen buiten de afsnijding van de eerste Adam en de geloofsimplanting in Christus geen grond om de eeuwigheid aan te doen. Nou, dat is zuiver bijbels. Ome Jan vertelt verder, er kwam toen veel volk bij God, bij dominee Bogert, op gezelschap. En op een avond zei de dominee tegen mij, Jan, vanavond komt hier veel van Gods oude geoefende volk en jij bent daarbij ook uitgenodigd. Nou, ik vond het een hele eer om in dezelfde kamer bij dat geoefende volk te mogen zitten. Anders zat ik altijd met een paar jongens van de catechisatie in de achterkamer. Ik voelde me zeer vereerd. En toen het volk aan de praat ging, stemde ik er van harte mee in. En ik dacht in mijn vrome verwaandheid dat hun taal de mijne was, want ik had best al heel wat beleefd. Na afloop werd ik even door de dominee apart genomen. Hij keek me doordringend aan en hij zei, Jan, ik heb je de hele avond gadegeslagen en je was het blijkbaar in alles met het oude volk eens. Als zij ja zeiden, knikte je ook. En als ze nee zeiden, schudde je ook je hoofd. Maar ik heb je één ding te zeggen, jongen. Van alles wat dit volk besproken heeft, daar sta jij nog buiten. Oh, jongen, ik voelde zo de vijandschap in me omhoog komen. En ik gooide eruit, Bogert, je moet een doodskop op je kerk zetten, want je houdt geen kip in het leven. Och, zei de dominee, voor mijn liefde sta je me tegen. Maar in dezelfde week kwam God met me af te rekenen en ik dacht dat het water mijn deel was, vanwege mijn aangeboren en dadelijke vijandschap tegen God. Maar o wonder van vrije genade, in dezelfde week heb ik het van God mogen verliezen, mijn vonnis mogen aanvaarden en is mijn ziel gered. In dezelfde week, nadien is ome Jan een kreupelaar gebleven, zoals Jacob hinkende was aan zijn heup. De duivel had hem veel te pakken en dat hield ome Jan laag bij de grond. Tante Lene was niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn geestelijke moeder. En ze was hem in tijden van helse aanvechting dikwijls tot een hand en een voet, want ze hadden open toegang tot de troon der genade. Toen ome Jan gedurig werd lastiggevallen door een zekere kwelgeest in de koffieruimte van het rusthuis waar ze hun laatste jaren van hun leven doorgebracht hebben, was het tante Lene die deze zaak voor de Heere bracht. En op een zekere dag werd ome Jan weer gesat, maar hij werd verwaardigd om de kwelgeest kolenvuur op zijn hoofd te hopen. En op datzelfde moment sneed God de adem af van deze kwelgeest en bleef de man dood in zijn stoel zitten. God is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. De laatste tijd van zijn leven was Omian veel bedlegerig. En soms lag hij van helse aanvechting te schudden in zijn bed. Een andere keer vond ik hem wel eens in zoete vrede met de Heere verenigd. En ik vergeet nooit dat hij op zijn sterfbed naar aanleiding van de toestand een onze deze woorden uitsprak. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot de Zere Macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En deze woorden zijn me wel eens bijgebleven toen de zaken van de woorden door het vuur der beproeving gingen. Ome Jan is reeds boven. Hij is door de godsdienst begraven, die hem liet te liggen, als u begrijpt wat ik bedoel, hoewel hij een koningskind was. Met enkele vrienden hebben we aan zijn graf gestaan. En een bevriende leraar, die door de godsdienst geweigerd werd om op zijn graf te spreken, zei: "Jongen, we zijn ome Jan niet kwijt, want de liefde blijft tot in eeuwigheid." Ome Jan en tante Lene waren feitelijk gezelschapmensen. Tante Lene had dikwijls een heldere blik bij God vandaan, hoewel ze er absoluut niet mee te koop liep. Het geloof ziet de dingen namelijk zoals God ze ziet. Ze kon bij tijden dwars door iemand heen kijken en we gingen er bijna wekelijks heen, jaren achtereen. Totdat ze beiden uit dit leven zijn weggerukt. En nu mogen ze voor eeuwig de Heere groot maken. Ja, zoete banden die ons binden aan het lieve volk van God. Nou ja, zo lief was tante Lene nu ook weer niet voor sommigen. Want als iemands bekeringsverhaal haar niet aanstond, liet ze dat duidelijk blijken. Ze had een scherpe tong. Als ze het nodig vond, behandelde ze ook dominees en ouderlingen op het scherpst van de snede. Nou, dat zijn we helemaal kwijt in onze dagen. Als het om de ere Gods ging, ontzag ze niemand. En de Heere heeft een band gelegd met deze mensen. Die blijft tot in de eeuwigheid. Tante Lena had geen schoolopleiding gehad. Ze zei vaak: "Vroeger was ik de stomste thuis." Ze was evenwel van God geleerd en haar woorden waren dikwijls met zout besprengd. Ze had zelfs een brede maatschappelijke blik. Dat is onvoorstelbaar. Hoewel ze veel liefde had voor worstelende zielen, nam ze je zomaar niet over. Tante Lena was niet zo handenoplegger, zoals in onze dagen. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Nou, daar moest tante Lena absoluut niks van hebben. Toch lag ze in de leer op één lijn met dominee Bogaert, door wiens leer de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking van één gescheiden werden. En dat is niet naar de schrift. Want die in Christus is, die is zowel wedergeboren als gerechtvaardigd, ook met enige bevindelijke geloofskennis van de afsnijding en van de implanting. In Christus. Alle soorten van bevinding buiten de kennis van Christus zijn niet zaligmakend. En degenen die dat met opgeheven hand ontkennen, zijn absoluut valse leraars, ook al voeren ze de naam bevindelijk gereformeerd in hun vaandel. Er geschiet een hoop uit onkunde, maar die daartegen gewaarschuwd zijn en het alsnog volhouden dat men wedergeboren kan zijn zonder kennis in Christus, dan hebben we met een vreselijke dwaalleer te maken. In alle afgescheiden kringen wordt vanouds wedergeboorte en rechtvaardiging van één gescheiden. En daar zijn de meeste afgescheidene dominees tegenwoordig heel blij mee, want dat stijft hen in de waan dat al de beleiders op de toeleidende weg met een stiekeme bekering en een bekommerd traantje de hemel binnengesmokkeld kunnen worden. Nou, zo was tante Lena niet. Zij legde haar handen niet op degene die zich heimelijk bij Gods volk rekende, maar niet in Christus waren opgelost door de weg van het recht. Dan sneed haar mes scherp. En daarom hield ik van haar, omdat dat enkel liefde was. Liefde tot God en liefde tot de zielen. Hoewel dat niet altijd door iedereen in dank werd afgenomen. We zien dat ook in de Bijbel. Toen de Heer Jezus in de synagoge het mes van het woord hanteerde en ging separeren tussen schijn en zijn, brachten al die aangename en gemoedelijke mensen hem naar de steilte van de rots om voorgoed van hem af te zijn. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Toen tante Lena in de 30 was, was ze door de dokter opgegeven. Ze had namelijk een ongeneeslijke ziekte, de kanker. Maar ze werd verwaardigd om ermee aan Gods kant te vallen en toen vroeg ze de Heere zijn raad eens te willen openbaren. En de Heere sprak ze toe uit Jesaja 46 vers 4: en tot de ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Tante Leen is oud geworden. 95 jaar. Oud in de dagen zat. En weet u wat ze wel eens zei? De dood lijkt van mij niet weggelegd. Zo verlangde ze naar huis. Ze heeft veel bezoek gehad van mensen met waar en nabijkomend werk. Tante Lena had de gave om de geesten te wegen of ze uit God waren. Tegen een student in de theologie zei ze eens: ben je wel bekeerd, jochie? Weet God van je af? Leraar zijn is een onmogelijk ambt, jongen, want dan sta je tussen verloren zielen en een rechtvaardig God. En tegen een ander studentje zei ze: ach, Suffie, blijf toch bij je moeder. En als Suffie weg was, zei ze: die arme Tobbert weet niet eens wie God is. En tegen een ouderling, wiens dominee niet bij haar durfde te komen, zei ze: ik kan het goed begrijpen dat die dominee van je niet bij me komt, want dan moest zijn kopje eraf. Maar zeg hem maar dat we met een drie-ene God verzoend moeten worden. Over aangekondigde bezoeken van sommige mondbeleiders zei ze dikwijls: ik heb het afgebeden, want mijn hoofd zou barsten van al die godsdienst. Ik ga ome Jan en tante Lene niet verheerlijken. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Want het waren ook onverbeterlijke zondaren en dat wisten ze bij de inleving. Hun onverbeterlijkheid heeft Christus evenwel voor zijn rekening genomen. Ook waren ze leerstellig niet altijd even zuiver, maar ze onderschreven wel, net als Van der Poel, dominee Van der Poel, vanuit hun eigen bevinding en op grond van Gods woord, dat God een afgesneden zaak doet op aarde. Ik wil er nog dit van zeggen. De meeste gezelschapmensen waren toen niet voldoende, nu helemaal niet meer, in de Paulinische leer onderwezen en onderlegd. Tot op de dag van vandaag zijn de wrange vruchten daarvan nog tastbaar, hoofdzakelijk in afgescheiden kringen. Men heeft van een bepaalde onzuivere gezelschapstaal een Roomse heilsorde geborduurd, zodat gerechtvaardigde zielen in die kringen nog wel in het museum te vinden zijn, maar in onze dagen niet meer voorkomen volgens zeggen. Vele dominees zijn Kuiperiaans en filosofisch van theologiseren. Ploegen met Andermans Kalf, met name met Dr. Comrie, met zijn filosofische embryo-filosofie. Dominee Comrie is zuiverder. Ik heb dit verhaal van ome Jan en tante Lena, zoals ik al eerder gezegd heb, fragmentarisch aan u verteld. Om u een hart onder de riem te steken, omtrent het handelen Gods met de mens. Daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik geef u ook een advies. Lees niet te veel bekeringsverhalen buiten Gods woord om. Maar laten we ons verdiepen in de wegen die God met al de Bijbelheiligen gehouden heeft. En dat we de Heer mochten smeken om te worden die we zijn. Namelijk een vijand van God en zijn werk. En dan klinkt hier het evangelie: vijanden worden met God verzoend. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Om hem te kennen en vervolgen te kennen in de kracht van zijn opstanding. Vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. En dat gaat door een weg van recht. Je zou ervan gaan zingen: die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ik wil het hierbij laten. Dit zij zo. Heb dank voor uw aandacht.